Na het zingen van dit vers lezen wij Matteüs 1 vanaf vers 18 tot en met vers 25.
De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, al zo rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welke is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
Zo de Heer het geeft, gemeente, wordt zowel vanmorgen als volgende week nog één keer Gods woord verkondigd uit Matteüs 1. En daarmee hopen ook de korte serie over het woord Emmanuel af te ronden. Dat is niet alleen de ene achterliggende gedachte waarom vanmorgen Matteüs 1 en volgende week Deo Valente dit gedeelte wordt verkondigd. Ik denk ook wel dat het op een cruciaal moment klinkt. En dat kunnen wij niet voorzien hoe de dingen gaan lopen, maar u en ik, wij kijken wel uit naar de komende week, wanneer de overheid ook weer opnieuw het een en ander zal meedelen over hoe het verder zal gaan. Lijkt erop dat het ogenschijnlijk iets beter gaat, maar u zal waarschijnlijk met mij ook met grote zorg en spanning letten op wat er allemaal gebeurt, zeker in Engeland, en wat voor neerslag dat gaat krijgen ook op het Europese continent. En als je dan zo de berichten op jezelf laat inwerken en ook de woorden leest en de verhalen hoort van wat er op dit moment plaatsvindt, dan mogen we des te meer wel vanmorgen luisteren naar wat de Heer ons heeft te zeggen. Emmanuel, God met ons. Zo de Heere met ons is, dan hebben we niets te vrezen. Maar wat als je nou zonder God in het leven staat? En dat probeer ik me ook altijd voor te stellen. Als we dan horen, dat zult u waarschijnlijk ook gehoord hebben, dat in de achterliggende dagen zoveel duizenden mensen in Engeland op één dag kwamen te overlijden. En er zullen ongetwijfeld ook mensen tussen zijn geweest die niet konden sterven. En dat geldt ook voor ons land. Ook in de achterliggende week. En als u de Heere Jezus niet kent, kunt u ook niet sterven. En daarom is het groot, gemeente, dat midden in de nood van deze tijd we vanmorgen ook mogen luisteren naar het woord van God, Emmanuel. Vers 23 van hoofdstuk 1, Matteüs 1, vers 23, naar uit Gods woord en onze tekst. Ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, terwijl ik is overgezet zijnde God met ons. Emmanuel, God met ons. Dat wordt allereerst uitgelegd door Jesaja, daarna door Matteüs en als laatste door Jozef. Dat zijn ook de drie punten voor de prediking. Emmanuel, God met ons. Dat wordt uitgelegd allereerst door Jesaja, vervolgens door Matteüs en als laatste door Jozef. Het is een schriftcitaat van morgen. En dat brengt ons meteen ook in het paleis van koning Agas. Agas is koning over het Tweestammenrijk. En zijn paleis staat in Jeruzalem. Hij zit dus op de troon van David. En iemand die op de troon van David zit, wordt ook gemeten naar het woord van de God van David. En de geschiedenis van koning Agas in Koningen wordt dat beschreven, zet in met de woorden dat Agas niet wandelde in de weg van zijn vader David. Met die ene opmerking laat de Bijbelschrijver het niet, zoals hij dat soms wel eens doet bij de andere koning. Bij Agas staat hij vrij uitvoerig stil om te beschrijven hoe Agas zonder God en zonder Gods woord leeft. En dat is met één woord gruwelijk. Want als in één adem vertelt de Bijbelschrijver en dat Agas zijn zoon door het vuur liet gaan. En dat is een oud-testamentse uitdrukking, gemeente, waarin wordt verteld dat Agas zijn zoon offert aan een van de afgoden. Wat is dat aangrijpend? Onvoorstelbaar trouwens. Want een vader, en blijkbaar dus ook met goedkeuring en instemming van moeder, een zoontje levend verbrandt en zo offert aan de goden. Onvoorstelbaar. Agas doet het. En hij doet dat niet alleen. Hij leeft ook zonder God. En hij raadpleegt ook de verschillende afgoden. Hij houdt zich bezig met allerlei occulte praktijken. En dat gebeurt allemaal in het huis van David. Dat een mens losgeslagen van de Heere tot alle dingen in staat is, dat heeft me dunkt de geschiedenis allang bewezen. En wat dat betreft hebben we voor de toekomst niet zoveel te verwachten. Mens zonder de Heere kan alles. Dat indruist tegen het woord van de Heere. Maar Agas is koning in het huis van David. In het huis waaraan God zijn belofte heeft toegezegd. De belofte ook van de grote zoon van David, de Messias. En Agas groeit op in een geslacht waarin de Heere rijk heeft willen werken. Te beginnen bij zijn voorvader David. Maar ook tussen David en Agas zijn er verschillende koningen geweest die de Heere met alle lek en gebrek hebben gevreesd. En ook na Agas ligt nog even de trouw van God, van de verbondsgod op, in het leven van zijn andere zoon Hiskia. Maar daarna gaat het al snel mis met zijn kleinzoon Manasse. Agas leeft zonder God. En dat leven is een leven waarvan iemand denkt als hij zo leeft dat dat een leven in vrijheid is. Je hoeft met niets en met niemand rekening te houden. Je kan doen en laten wat je zelf wil. En je vult dan je leven op je eigen manier in totdat het tegen gaat lopen. En dat gebeurt ook bij Agas. Hij komt van de een op de andere dag in grote problemen terecht. De koning van Damascus, van Syrië, Rezin, heeft het plan opgevat om Agas aan te pakken. Er zijn al verschillende invallen geweest in het rijk van Juda. Maar dit keer wil Rezin ook het paleis van Agas in bezit nemen, zijn schatten en zijn rijkdommen wegvoeren en zo dit kleine koninkrijkje, in de ogen tenminste van Rezin, de koning van Syrië, knechten. En Rezin heeft daarvoor ook een verbond gesloten met een andere koning, koning Peka, koning van het tienstammenrijk, dus het broedervolk van Agas. En samen marcheren ze in de richting van Jeruzalem om Agas aan te pakken. En in één keer zie je de houding van Agas omslaan. Een onverschillige, arrogante, brute man wordt bang. En als een mens bang wordt, dan heeft hij niet zo heel veel praatjes meer. Dat geldt ook voor Agas. Agas hart wordt benauwd. Hij ziet geen uitweg. En Agas die overziet de situatie en die trekt de conclusie, dit is een verloren zaak. Ik kan misschien nog één ding doen en dat is in allerijl een gezantschap sturen naar het machtige wereldrijk Assyrië. Om met de koning van Assyrië een verbond te sluiten, zijn hulp in te roepen en zo dat dreigende gevaar af te wenden. En op dat cruciale moment krijgt Agas bezoek van een andere gezant, een ambassadeur van de koning der koningen, de Heere. De ambassade van de Heere staat om de hoek bij het paleis van Agas, namelijk de woning van Jesaja, secretaris van koning Agas. Jesaja komt binnen in het paleis van Agas en hij stelt Agas voor de werkelijkheid. Agas, dit is de situatie. En jij bent bang geworden. Met recht. Want als deze twee legers zometeen binnenkomen in Jeruzalem en ze gaan hun gang en ze krijgen de ruimte, dan zijn je dagen geteld. Maar God in de hemel beslist anders. En die zal ervoor zorgen dat dit dreigende gevaar wordt afgewend. Heeft Agas daarom gebeden? Nee. Dat doet de Heere uit zichzelf. Zonder dat Agas God om hulp heeft geroepen, stuurt de Heere Jesaja als zijn gezant naar Agas. En zonder dat Agas zijn knieën heeft gebogen, brengt Jesaja deze blijde boodschap in het huis en in het paleis van Agas. Agas, je leven wordt gespaard. En Agas hoort de woorden van Jesaja en daarin ook het woord van God. God zelf zal optreden en ervoor zorgen dat dat dreigende gevaar wordt afgewend. En Agas haalt zijn neus op. Trekt een verwaand gezicht. En maakt duidelijk dat hij eigenlijk geen snars gelooft van de boodschap die Jesaja in naam van de Heere brengt. En Jesaja zegt dan tegen Agas namens de Heere: Agas, eis van de Heere een teken. Heeft Agas daarom gevraagd om een teken? Nee. Gideon wel. Een van die richters. Die ook een boodschap van de Heer en een bezoek van de hemel kreeg. Waarin de Heer aan Gideon vertelde dat hij Israël zal ontzetten uit de hand van de Midianieten. En Gideon kon het niet geloven. En toen zei de Heer tegen Gideon: Gideon, eis van mij een teken. En Gideon vroeg niet één keer om een teken, zelfs twee keer. En God gaf tot twee keer toe een teken. Als bevestiging dat de Heer betrouwbaar is, dat het niet zomaar loze praatjes zijn, maar dat Gods belofte steunen in zijn almacht en in zijn besluit en dat daarom het woord van de Heer doorgaat en door niets en niemand te keren is. Maar Agas heeft geen behoefte aan een teken. Hij maakt zich af met de opmerking dat hij God niet wil verzoeken. Maar dat is in het licht van Agas houding en van Agas ongeloof kletspraat. Vrome uitdrukking die misplaatst is. Was Agas maar zo klein en teer. Dat hij tegen de bode van de Heere zei: ik zal de Heer, ik durf de Heere niet te verzoeken. Ik heb al mijn rechten verspeeld. Kan niets meer eisen, want wie ben ik? Als ik terugkijk op de achterliggende jaren, dan is het een groot wonder dat God een van zijn dienstknechten naar mij zendt. Dat de Heere het verwaardigd heeft, redenen genomen heeft uit zichzelf om toch naar mij om te zien. Alles in mijn leven getuigt daartegen. En daarom durf ik niet meer de Heere om het teken te verzoeken. Ik word er al klein en gebroken onder dat God een bode zendt en dat hij deze machtige prediking laat klinken. Ja, was dat maar waar. Want dat de achtergrond was van Agas reactie. Ik zal de Heere niet verzoeken. Ik durf de Heere niet meer te verzoeken. Ik heb hem al zo vaak in de verkeerde zin van het woord verzocht. Uitgedaagd en getergd. En dat koning Rezin en Peka nu samenkomen, dat is terecht, dat is een oordeel van de Heere. Daarmee komt God zich wreken. Hij heeft ook alle reden om dat te doen in mijn leven. Nee, Agas blijft wie die is. Arrogant, verwaand en brutaal. Tussen twee haakjes gemeend. En ik zeg dat niet om ons lijdelijk te maken, maar wel om u en ik daar voortdurend bij te bepalen. Er moet dus echt een wonder gebeuren in je leven, of niet? En dat wonder moet de Heere doen. En dat wonder wil de Heere doen. Dat wil hij. U en jou een nieuw hart geven. En dat hebben u en ik nodig, het werk van de Heere. Kijk maar eens naar Agas. Terwijl je in de verte als het ware al de bazuin hoort klinken van die vijandelijke legers die marcheren in de richting van Jeruzalem. En op het nippertje stapt opeens Jesaja in opdracht van de Heere binnen die zegt tegen jou: Agas, je hebt geen gevaar te duchten. God is met je. dan zou je toch op je blote knieën de hemel danken voor dat geweldige wonder dat op dat moment plaatsvindt. Maar Agas blijft gewoon wie die is. Hij zit op zijn troon en hij zegt tegen Jesaja, nou ja, God verzoeken, daar heb ik geen boodschap aan het teken. Wat we ook zouden verwachten, gemeente, is dat Jesaja rechtsomkeert zou maken. De Heere tegen Jesaja zegt, Jesaja, laat die man maar gaan. Ik ben tot het uiterste gegaan. Ik stuur Rezin en Peka naar Jeruzalem om deze man klein te krijgen. En hoe dichter het gevaar nadert, hoe meer Agas zich verhardt. En nu is het punt bereikt, dan kan ik hem laten gaan. Maar dan spreekt de Heere. Agas, of je het nou wil of niet. En je wil het eigenlijk niet eens. Maar ik geef wel een teken. Zie, een maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En gij zult zijn naam heten. Immanuel. Is dat de enige belofte, deze machtige helsbelofte waar we zo meteen ons op zullen concentreren, gemeente, die God aan Agas geeft? Nee. In het tweede deel van Jesaja 7, waar deze woorden opgetekend staan, gaat de profeet ook verder en hij geeft dan aan Agas persoonlijk een belofte. Agas, jij en je huis, je zullen omgebracht worden, uitgeroeid worden. Maar mijn trouw en mijn genade aan het huis van David blijft staan. Onwankelbaar blijft dat overeind. Wat er ook gebeurt in de toekomst. En of jij het nu wel als een van de nakomelingen van David wel of niet gelooft, dat staat mij niet in de weg. Ik ben niet afhankelijk van het geloof van jou, Agas. Mijn raad zal ik volvoeren. En dat zal blijven bestaan. Let u daar wel even op, gemeente. Dat deze machtige belofte die klinkt in Jesaja 7, geklonken heeft in de oren van Agas. En dat die woorden nog steeds klinken in de oren van Agas. Tot in de eeuwigheid toe. Maar een nu aanklaag. Beschuldigen met het evangelie verloren gaan. Dat is aangrijpend. Agas geloofde toen God niet. En Agas moet nu toestemmen dat God gelijk heeft. Maar deze helsbelofte hangt dus niet af van Agas. En ik wil een paar dingen samenvatten, gemeente, van daaruit de stap maken naar het tweede punt, naar Matthäus 1. In de eerste plaats dit samen met u vaststellen, dat wanneer Jesaja door de Heere gestuurd wordt naar koning Agas, hij niet is uitgenodigd van tevoren. Onaangekondigd en onuitgenodigd, niet uitgenodigd, komt Jesaja bij Agas op bezoek. Dat is maar goed ook. Als God zou wachten op Agas, dan gebeurde niets. Maar de Heere komt. Hij neemt daarvoor redenen uit zichzelf. Terwijl alles in het leven van Agas en in het huis van Agas tegen deze belofte getuigt, staat God er dus boven. God is niet afhankelijk van de goddeloosheid van Agas en ook niet van ons mens. Maar hij volvoert zijn raad. En dit wil de Heere dus. Het eerste wat we dus met elkaar mogen vaststellen, gemeente, is dat die woorden, zie je maagd zal zwanger worden en als een teken aan Agas en aan zijn nageslacht worden gegeven, opkomt vanuit Gods eenzijdige liefde en ontferming. Dat is de enige verklaring die wij dus kunnen geven. Kijk, als die woorden hadden geklonken in het huis van Hiskia, de zoon van Agas, waar alles sprak van de vrezen des Heren en waar een godvrezende koning op de stoel van David zou zitten, dan hadden we tegen elkaar gezegd, nu is het plaatje compleet. Nog het vrezende koning, met een teer leef, die de brieven uitrolt voor het aangezicht van de Heer, als ook hij in het nauw komt. En dat God op dat moment Jesaja stuurt en dit teken geeft, Hiskia, de Heere is met je, niet bang zijn, God zal je behoeden en hij zal dat gevaar genadiglijk afwenden, dan hadden we dat eigenlijk vanzelfsprekend gevonden. En onbewust hadden u en ik dan wel de denkfout gemaakt. Dat God afhankelijk is van de tere vrezen des Heren van Hiskia en deze belofte als een beloning geeft aan hem. Maar in deze belofte gaat het over God met ons. Niet andersom, wij met God. En daarom geeft God deze belofte. Nee, in deze belofte gaat het over God. Die dus in zichzelf bewogen is. En die op zijn moment komt. En dat is in onze ogen op dit moment het meest ongeschiktste moment. Bij Agas. De man die zijn troonopvolger, een nazaat van David, de drager van de messiaanse belofte, opoffert aan de afgoden. Die alles in het werk stelt om God te tergen. Uitgerekend op dat dieptepunt klinken deze woorden. God met ons. Het verzwaart het oordeel over het leven van Agas. Maar het geeft voor u en voor mij vanmorgen een machtig fundament in ons leven. Wanneer alles tegen ons is. En niet alleen in je eigen leven, maar misschien ook wel in je gezin. Of bij een van je kinderen. God met ons. Hij of zij misschien tegen de Heere. Let op de volgorde als vader en als moeder. God met ons. Hij voorop. Gisteravond lag je misschien nog in je bed samen met elkaar te praten over de zorgen die je hebt over één of meerdere kinderen of kleinkinderen. Het lijkt wel alsof hij of zij je leven beheerst. Alles draait om hem. Of haar. En nu klinkt vanmorgen het woord en dan draait het in één keer om. Niet hij, kind van ons, maar God voorop. God met ons. Laten we hoop putten, gemeente, uit wie God is. En dan zit ik eigenlijk meteen al bij de tweede lijn die ik wil trekken op dit moment. Het is niet alleen het teken van Gods eenzijdige liefde en van zijn trouw. Maar de Heere kijkt dus ook verder door deze belofte. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Wel, Agas rekent met het moment. Maar had hij eigenlijk niet op gerekend dat er een bondgenootschap zou ontstaan tussen Syrië aan de ene kant en Tienstammenrijk aan de andere kant. En dat die twee zich tegen hem als één man zouden keren en dat er nu dus klem komt te staan. En Agas is maar met één gedachte vervuld. Hoe red ik me uit deze benarde situatie? Hoe kom ik hier op een goede manier uit? Maar hij rekent buiten God om. En daarin herken ik zoveel van mezelf in het leven van Agas. Niet als het tegen gaat lopen in je leven. Als er opeens een situatie ontstaat wat je niet had voorzien. En je voelt, dit is veel te groot voor mij, hier kan ik niet tegenop. Nou gemeente, ergens zitten we met z'n allen in zo'n situatie toch? En we leven eigenlijk van moment naar moment. Van week tot week. Jij ook. Hoor je dinsdagavond of je weer naar school mag gaan of niet? Verder kunnen we eigenlijk op dit moment niet kijken, toch? Maar er is er één die erboven staat. En die het overziet. Nou, dominee, ik heb geen idee waar het naartoe gaat. Nou, als ik de Heere hoor, dan weet ik het wel. gaat naar zijn toekomst toe. De weg daarnaartoe is al uitgestippeld door de zaligmaker. Dat deed hij toch duidende wijs. Gij zult horen van oorlogen, hongersnoden, geruchten van oorlogen, pestilentiën. Wij zouden vandaag de dag dat woord vertalen met pandemieën. Daar gaat het naartoe. En als je die God nou mee hebt, heb je een adres, heb je een rustpunt, een ankergrond in je leven. Maar dan is er ook een aan wie jij en ik ons kleine leventje kunnen toevertrouwen in de wetenschap. Hoe het gaat, ik zou het niet weten. En voor mijn gevoel gaat het op dit moment steeds meer mis. Maar het komt goed. God zorgt. Hij is met ons. De Heere, de God der Israëlen, is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. God met ons, Agas. Agas geloofde niks aan van, maar dat doet aan Gods belofte helemaal niets af. Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. Het werd eerst uitgelegd door Jesaja. Wordt ook uitgelegd door Matthäus. En Matthäus doet dat trouwens heel op een bijzondere manier. Laten we het woord nog maar eens even lezen in vers 23. Daar staat, ziet een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel. Het welk is overgezet zijnde God met ons. Gij zult zijn naam heten. Dat klinkt niet voor het eerst. In vers 21 klinkt die uitdrukking ook al. Gij zult zijn naam heten. En aan het slot, vers 25... denken eigenlijk diezelfde woorden weer terug. Totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had en heette zijn naam Jezus. Tot drie keer klinkt het dus kort achter elkaar, zijn naam heten. En bij de eerste en bij de derde keer, vers 21 en vers 25, en dan klinkt ons dat heel vertrouwd in de oren. Vanaf dit moment in Matthäus heet de zoon van God Jezus. Dat is zijn roepnaam. Maar blijkbaar heeft hij aldus Matthäus ook een andere naam gekregen, namelijk Immanuel. En je zou dan verwachten dat in het evangelie van Matthäus deze tweede naam van de zaligmaker op enig moment toch terug zou komen. Dat op een bepaald moment iemand, Jezus, de zoon van Jozef en Maria, in geloof zo zal aanroepen. U heet niet alleen Jezus, maar u bent ook Immanuel, God met ons. Of dat Maria dat door had gegeven, of Jozef dat door had gegeven aan Jezus, en dat dat zo een plaats had gekregen, ook in zijn leven en bekend zou worden in de directe omgeving. Ons kindje, onze zoon, heeft twee namen. Zijn roepnaam is Jezus. Maar zijn officiële naam is Immanuel, Jezus. Twee namen. En als we tegen die achtergrondgemeente even wat bladeren door het evangelie van Matthäus, dan lijken we een teleurstelling op te lopen. Deze naam komt nooit meer terug. Alleen hier klinkt hij. Immanuel. Terwijl heel nadrukkelijk gezegd wordt, en gij zult zijn naam heten, Immanuel, is er voor de rest in Jezus leven niemand, voor zover we weten, die hem zo aanspreekt. En als we het zouden weten, dan was dat dankzij het evangelie. En van de evangelisten zouden we het dan van Matthäus te horen hebben gekregen, toch? Als enige geeft hij deze naam zo centrale plaats. Maar de naam komt niet meer terug. Waarom niet? En trouwens, er is nog iets wat opvalt. Als u een beetje bekend bent gemeente in het evangelie van Matthäus, dan weet u dat hij meer dan enig andere evangelist vaak verwijst naar het Oude Testament. Eigenlijk begint hij zijn evangelie ook in het Oude Testament, zagen we. Toen we samen keken naar het geslachtsregister. Dat begon bij Abraham en bij David. En aan de hand van die namen wandelde Matthäus het Oude Testament door en liet zien hoe God in de lijn van de geslachten de Messiaanse belofte uiteindelijk liet uitlopen op de zoon van Jozef en Maria. De Heere Jezus Christus. Matthäus heeft dus als het ware iets bijzonders met het Oude Testament. Niet alleen aan het begin, maar voortdurend in zijn evangelie klinken de woorden opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is, opdat vervuld zal worden hetgeen geschreven is, en dan volgt er een citaat uit Jesaja of een van de psalmen. Maar wat opvalt als u naar die plaatsen kijkt, is dat een citaat dan altijd aan het slot staat van een geschiedenis. Het is als het ware, vergun ik het zo even zeg, gemeente, de hekkensluiter, een soort afrondende opmerking waarin Matthäus laat zien wat hiervoor beschreven is, werd in het Oude Testament al voorspeld en wordt nu vervuld. De schrift wordt vervuld in Jezus' woorden of in Jezus' teken. Maar hier, en dat is het uitzonderlijke, staat het niet aan het slot, maar middenin. Centraal. Gaat het eigenlijk, Matthäus, wel om die naam Immanuel alleen? Gaat het, Matthäus, niet om iets anders? Namelijk om te laten zien dat in deze situatie waarin Jozef en Maria verkeren, een bijzondere situatie, Maria die zwanger zal worden door het werk van de Heilige Geest. Jozef die op het punt staat om haar te verlaten. Dat God laat zien. Hij, de Heere, is met ons. Kijk naar de geschiedenis van het geslachtsregister. Kijk naar dit bijzondere moment. En vanuit het woord mogen we ook vooruitkijken. God is met ons. Het gaat Matthäus niet om de roepnaam. Het gaat Matthäus om de betekenis van deze naam. God met ons. Laten we daar even bij stilstaan, gemeente. God. Hoort u dat goed? Het gevaar in ons leven is dat bekende woorden zo flets, zo afgezaagd zijn geworden. Maar als ik vanmorgen met eerbied gesproken u en jou daar even bij stil wil maken. God met ons. God. De Heilige God. Die alles heeft geschapen. Die alles draagt in zijn hand. Die door de chaos heen, kijk maar naar het geslachtsregister. Maar kijk ook even naar je eigen leven. Dezelfde is gebleven. Die te midden van alle puinhopen die in de loop van de geschiedenis door ons als een ravage zijn achtergelaten, bewijst dat hij erboven staat. Die God is met ons. Die soeverein is. Die niet met zijn handen gebonden is aan onze geschiedenis. En nu in de loop van de tijd geen kant meer op kan. Maar die de geschiedenis vasthoudt in zijn handen. En of wij het nu willen of niet, ons brengt op de plaats die hij voor ogen heeft. Die God is met ons. Er is ook die God gemeente tegen wie wij gezondigd hebben. Kijk maar naar Agas. En kijk eens naar die andere namen in het geslachtsregister. Al zouden we alleen maar even David noemen bij wie dat geslachtsregister begint. Nou, dan hoef ik voor de rest niet meer verder te vertellen. Toch, als u thuis bent in de Bijbel, dan kunt u genoeg opnoemen uit het leven van David waarom er eigenlijk onmogelijk is dat God met ons is. Wij zouden het bij deze mensen geen dag uithouden als we onder hetzelfde dak zouden wonen. En God houdt het al 6000 jaar oud. met dit soort mensen. God met ons. Waarom? Omdat God dat wil. Dat is nou de enige grond. Omdat God met ons wil zijn. Klinken ook vanmorgen deze woorden midden in de misère van deze tijd. Tegen de achtergrond van de nood waar we allemaal onder zuchten. En waar mensen onder ons ook onder lijden, ook onder onze gemeenteleden. God met ons. Ik zou bijna zeggen, gemeente, God die drie letters, grote kapitale letters. Ons, de drie andere letters, even heel klein. God met ons. Hoe ik dat zo sterk kan benadrukken, wil kijken in de eerste plaats naar zijn zoon. In hem bewijst hij met ons te willen zijn. Dat is het eerste wat doorklinkt in het Matthäus-evangelie. Wat jaren, wat eeuwenlang geklonken heeft als een belofte van de tijd vanaf Jesaja 7, wordt nu vervuld. In hem bewijst God op de meest ultieme manier dat hij met ons is. Is de wereld van Jozef en Maria nou zoveel beter dan de wereld van Agas? Nee. Is de wereld van Agas en van Jozef en Maria zoveel beter dan de wereld van u en mij? Nee, is even duister en donker. Maar God is met ons. Hij laat dat niet alleen zien in zijn zoon, in wie al zijn genade, al zijn waarheid, al zijn erbarmen, al zijn barmhartigheid, al zijn liefde, al zijn genegenheid, al zijn ontferming belichaamd is. Hij bewijst dat ook door de geschiedenis die achter zijn zoon ligt. In de weg van onmogelijkheden. Heel dat geslachtsregister is daar een bewijs van. Daar liep het mis. Daar ging het falikant. Daar vlogen mensen uit de bocht en daar ging iemand eronder uit. En vervolgens, maar de patroongemeente, als u dat even doortrekt, dat is dan toch ook door te trekken op uw en mijn leven. En dat deze God in zijn zoon met ons wil zijn. Met ons. Had u het maar bij uzelf, dan zal ik het ook doen bij mijzelf. En dan hoeven we tegen elkaar niet uit te spreken wat er schuil gaat achter dat woordje ons. Geen algemeen ons. Nou ja, wij mensen, we zijn allemaal zo. Iedereen is toch hetzelfde, doet allemaal. Nee, vult u uw naam eens voor uzelf in. En ik zal dat met mijn naam doen. Passen die twee naar bij elkaar? God met u, met jou en met mij. Als we die kant op kijken naar ons, nee. Maar kijken we die kant op door zijn zoon, dan moeten we zeggen ja. Deze God past helemaal bij ons. Kijk naar zijn zoon. In wie hij tot ons komt. Paulus zegt het in een van zijn brieven. In hem is de volheid van God belichaamd. Hij is vol van Gods genade. Vol van Gods waarheid. Nee, God is meer dan wat hij in zijn zoon laat zien. Er is een kant van God die de Heere nog verborgen houdt. En waar straks Gods triomferende kerk de eeuwigheid de tijd voor krijgt om zich in te verlustigen. God omvat meer dan dat hij hier laat zien in zijn zoon. Er ligt nog een deel te wachten op de vervulling, op de jongste dag. Maar in hem komt hij tot ons. In hem is alles aanwezig wat God kan en mag en wil verbinden met ons. Met eerbied gesproken, de zaligmaker heeft niets achtergelaten in de hemel toen hij kwam tot ons en God in hem tot ons kwam. Alles is in dit kind aanwezig. Om deze God te kunnen en te willen verbinden. Met ons. En daarom klinkt die naam niet letterlijk door in het evangelie. Maar wel de betekenis. Mag ik twee momenten noemen uit het Matthäus-evangelie? Ik denk aan een passage midden in het evangelie waarin de zaligmaker zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Ben ik met u? Wij leggen vaak de nadruk op twee of drie. Klinkt ook regelmatig in het consistoriegebed en dat is ook ontroerend en passend. Heren, u zegt dat zelf, wanneer er twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dan wilt u daar in het midden zijn. Maar heeft u ook wel eens stilgestaan bij, ben ik met u? Ik. Christus. Immanuel. En als hij met ons is, gemeente, en dat geldt ook voor de dienst van vanmorgen. Als hij in ons midden is, dan is God in hem, in ons midden. Dan is God met ons. Dan getuigt ook het evangelie van dat vanmorgen verkondigd wordt. U heeft God mee vanmorgen, gemeente. Dat wil de Heer in u laten verkondigen met het oog op de nood van je leven. Met het oog op je schuld. En met je zonde. Een mens heeft God altijd mee. Aan deze kant van het graf. Hoe zwaar je ook tegen God hebt gezondigd. En hoe groot je schuld voor je besef op dit moment is. Dat doet niets af aan Immanuel. Integendeel. Dat pleit en onderstreept des te meer de betekenis van Jezus persoon en werk. Met ons. Werp u daarom op de innerlijke barmhartigheden van God. Als je niets meer hebt dan de lege handen en alleen maar schuld. Je hebt God mee. Waag het toch op de Heere. Je komt met God nooit bedrogen uit. Als dat zo zou zijn, dan stond er geen krib in Bethlehem. Dan kunnen we een streep zetten door het geslachtsregister van Matthäus. Maar kijk eens naar de namen die daar staan. En voor al deze mensen geldt God met ons. Wat ze ermee gedaan hebben, kijk naar Agels, dat is aan hem. Maar zijn naam staat in het geslachtsregister. Alsof God wil zeggen, Agels, jij geloofde niet in het teken. En je zat er niet op te wachten. En dat zal je tot in de eeuwigheid toe achtervolgen. Maar je naam plant ik in het geslachtsregister om duidelijk te maken, ook hier vanmorgen in Sliedrecht Bethel. Deze God is met ons. Ook wanneer iemand er op dit moment niets van gelooft, dan doet dat niets af aan de oprechte, welmenende gewilligheid van de Heere. God is met ons. Ik haast mijn gemeente naar het derde, het laatste punt. Het wordt niet alleen uitgelegd door Matthäus, het wordt ook uitgelegd door Jozef. En dat klinkt natuurlijk allereerst in de hele persoonlijke omstandigheden van Jozefs leven. Jozef hoort die woorden wanneer de Heer hem aanspreekt in een droom. Kijkt u maar, vers 19. Jozef nu haar man, de man van Maria, al zo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van plan haar heimelijk te verlaten. En in reactie daarop verschijnt de Heere in een engel des Heeren in een droom in de nacht aan Jozef en maakt bekend dat deze zoon Gods zoon is. En dat hij zijn naam zal Jezus zal heten. En dan gaat het door, vers 21 en 22. Dit alles is verschied, opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is van de Heere door de profeet zeggende, ziet een maagd zal zwanger worden. Een zoon baren en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Ik ga ervan uit, gemeente, dat de engel deze woorden ook gesproken heeft tot Jozef in die droom. Dat hij de actualiteit van dat moment geplaatst heeft tegen de achtergrond van de schrift. Dat doet God altijd trouwens, hè. Wat een mooie lijn ook naar u en mijn leven. de actualiteit van dit moment. Ook van deze zondag, 10 januari 2021. En de actualiteit is op dit moment niet zo rooskleurig. Plaats de Heere tegen de achtergrond van de schrift. Ik heb het beloofd. Om ons vervolgens vooruit te laten kijken. Doet dat wat af aan de omstandigheden van nu? Nee, die blijven. Jozef wordt 's morgens ook wakker. En dan moet hij Maria tot zijn vrouw nemen. Nou, daar hebben de mensen wat van gevonden natuurlijk. En dat hebben ze ook wel laten weten. Dat zullen Jozef en Maria ook wel geïncasseerd moeten hebben. Maar hij wordt anders wakker dan dat hij in slaap viel. Hij viel in slaap met de actualiteit en hij kon er niet meer overheen kijken. En hij dacht, ik laat Maria achter. En hoe het verder moet, ik weet het niet. Maar ik ga bij de weg. Maar toen hij wakker werd, stond de actualiteit opeens in het licht van God met ons. Kijk eens terug, Jozef. Jesaja 7. Toen zei ik dat tegen een koning die er niets van geloofde. Die eigenlijk tegen Jesaja zei, gun ik het even zo zeggen, meent, roep het maar snel op jouw boodschap zit ik niet te wachten. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd op dit moment. En met je God heb ik niets te maken. En kijk eens hoe het afliep. Agas kwam om, maar Gods belofte bleef staan. En wordt nu vervuld. Deze God, die bewezen heeft in de geschiedenis dat er geen punt, geen komma, geen titel, geen jota van Gods belofte komt te vervallen. Die is met je, Jozef. Dat betekent ook dat toen Jozef 's morgens wakker werd, hij de zorg van Maria niet meer hoefde te dragen. Sterker nog, hij werd samen met Maria gedragen door God die met hem is. Wat is dat heerlijk wakker worden, hè? Met de woorden van Psalm 3. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakt. Heb je ook wel eens gezien wie dat zingt, David? Die moet vluchten voor zijn eigen zoon Absalom. Want als hij in Jeruzalem was gebleven, werd hij vermoord door zijn eigen kind. Hij zingt die woorden terwijl de situatie nog steeds hetzelfde is. Hij is nog steeds op de vlucht. De strijd tussen die twee legers moet nog plaatsvinden. Maar hij mag het loslaten. God heeft het van hem afgenomen. Was dat een diepe troost voor u die de Heere mag vrezen? Ik zeg niet dat we altijd zo gestemd zijn. Integendeel, ik kijk heel vaak alleen maar naar de omstandigheden. En ik denk dat u daar ook last van heeft. Maar hebben we daarom niet voortdurend ook het evangelie nodig? Dat ons dwingt om achterom te kijken, ons leven te plaatsen tegen de achtergrond van de schrift. Opdat we naar boven gaan kijken. Wetend dat God met ons is. En we zo deze dag, deze zondag, de komende maandag, de komende dinsdag en de dinsdagavond kunnen leggen in de handen van God. Die met ons is. Hoe het ook zal gaan. En wat voor donkere dalen we nog doorheen moeten. En wat voor verdriet we ook in onze gemeente nog zullen gaan meemaken. En wat voor zorgen misschien ons leven op dit moment al overschaduwt. En die zorgen zullen misschien nog wel groter worden. Als God er maar bij is. Jozef laat dat niet alleen zien in zijn eigen leven, gemeente. En door het geloof te beoefenen, hij neemt Maria tot zijn vrouw. Dat doet hij niet omdat hij zo edelmoedig is. Dat kan en dat durft hij alleen maar te doen omdat de Heere gezegd heeft: God met ons, Jozef. Emmanuel heet dit kind. Als je het straks in je armen mag omhelzen, dan mag je ook daarin de vervulling van Gods belofte zien. Hij kwam om het zondige en de zondaren op te zoeken. In hem komt God tot ons. Maar hij komt ook tot jou, Jozef. Omdat jij hetzelfde nodig hebt als Agas. Agas weigerde en stuurde Jesaja uiteindelijk terug. Maar Jozef, als het kindje geboren wordt, ziet en beleidt het. In dit kleine jongetje komt de almachtige schepper van hemel en aarde tot ons. In het midden van ons bewijst hij niet alleen wie hij zegt te zijn als hij onder ons is en tegen ons zegt: waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van u. Maar bevestigt hij ook wat hij aan het einde van zijn leven zegt en waar Matthäus in zijn evangelie mee afsluit: ik ben met u. Emmanuel, God met ons, al de dagen van uw leven, tot de voleinding der wereld. Zo komt God tot ons, gemeente. En in hem openbaart God ons wie hij is. In zijn wonden zien we Gods vergevende liefde en genade. In zijn willige willigheid zien wij het welbehagen van God schitteren. In de gehoorzaamheid van de zaligmaker waarmee hij onder ons is en zich volledig toewijdt aan zijn Vader, zien wij Christus' blanke gerechtigheid schitteren. Zo komt God tot ons. In hem openbaart God wie hij zegt te zijn, als enkel liefde en genade, vol van genade en vol van waarheid, openbaart God zich in hem aan ons. Deze zaligmakergemeente wordt vanmorgen nu ook aangeboden. Net als toen bij Agas. Dat geeft aan de prediking van het evangelie ook een heerlijke onbevangenheid. Het woord mag geadresseerd worden aan mensen die er van nature helemaal niets van geloven. De prediker mag dat doen in het besef dat God gelukkig niet afhankelijk is van ons mens. Hij werd, als het goed is, zelf ook ingewonnen door Gods liefde, toch? Zoals u ingewonden wordt of werd door Gods eenzijdige liefde. Alleen liefde verbreekt ons hart, gemeente. En alleen liefde bewijst de woorden God met ons. Maar het geeft u die worstelt met God. Vanuit het besef: ik heb tegen God gezondigd. Maar ik kan en wil zonder de Heere niet meer verder leven. Het geeft u en jou ook vanmorgen vrijmoedigheid. Ruim baan om de toevlucht te nemen tot Emmanuel, tot Jezus Christus. In hem komt God tot ons. En in hem is God onder ons. In hem heeft hij ons leven geleefd. En in hem is onze dood uitgestorven in zijn dood. In hem is de kracht om op te staan uit de macht van de zonde. In hem is de almacht van God volkomen geopenbaard om het ongeloof te verbreken. In hem is alles wat u mist. In hem alleen laat de Heere zien. God met ons. Zou je nou vanmorgen dat ook durven? Wat Matthäus ons voorhoudt. Zullen die woorden vanmorgen nog één keer even plaatsen, gemeente. God met ons. Tegen de achtergrond van de schrift. Dan begint Matthäus in zijn geslachtsregister met het noemen van namen. Bij verschillende namen moeten we zeggen: deze mensen hebben er niets van geloofd. Hoewel God met hen wilde zij niet bij God blijven. Maar in het geslachtsregister staan toch ook namen: Rahab, Rut, Juda, David, waarvan u en ik tegen elkaar zeggen: hoe bestaat het? Hoe kan het? Deze God met hen. Nee, als je zo vanmorgen reageert, dan begrijp jij nog niet wat genade is. Iemand die gebroken is voor God, die zou zeggen vanmorgen, ik snap het. Dat God met Rut, met Rahab, met David is. Want zo is God. Maar wil hij nu ook met mij zijn? Dan mag ik vanmorgen tegen je zeggen, kom dan toch. Wentel al je zonde en schuld nu eens in de armen van Emmanuel. En ondervind wie God is. Hij is echt in hem met u. Amen.